Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 33e psalm en daarvan het 7e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezichten. Wat er verder volgt in het 7e vers van de 33e psalm. Plaatsen we ons leven allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, om daarna te zingen uit de 139e psalm als een gebed. Doorgrond men ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt in vers 14 van 139. Vervolgens wordt u gelezen, het laatste Bijbelboek. We zijn toegekomen aan de vierde brief en de gemeente in Thyatire. We willen gaan lezen Openbaring 2, de versen 18 tot en met 29. De schriftlezing Openbaring 2, vers 18 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden en zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira: Dit zegt de Zone Gods, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf en zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden. Dat zij hoereren en afgoden offer eten. Ik heb haar tijd gegeven, omdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot uw lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
In de prediking willen we luisteren naar deze vierde brief, dus de versen 18 tot en met 29 uit Openbaring 2. We willen met elkaar gaan zingen uit de tweede psalm en daarvan de versen 5, 6 en 7. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maak hen eerlang eerbiedig onderzaten en noodzaak hen te buigen voor uw wet. Het zesde vers, vrees Heere machten, dienst en majesteit. En ook het zevende vers, 5, 6 en 7 van de tweede psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de lofzang van Zacharias. Het laatste vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Lofzang van Zacharias en daarvan het vijfde, het laatste vers. Geliefde gemeente, vlees of geest? Dat is een groot verschil, want die twee, die horen niet bij elkaar. Vlees, dat hoort bij Adam, bij die oude mens, dat zondige ik. En geest hoort bij Christus, bij die nieuwe mens, bij dat wedergeboren ik. Maar in de praktijk blijken die twee nogal eens door elkaar heen te lopen. De geest strijdt dikwijls tegen het vlees. En dan weer ligt de geest boven en dan weer ligt het vlees boven. Nog erger wordt het als het geen vleeselijk is voor geestelijk wordt gehouden. En er wordt de geest gebruikt, beter gezegd misbruikt, voor het vlees. En dat zie je nou gebeuren in de gemeente van Thyatira. En de Heer Jezus Christus, die wijst er ook op in het kerkvisitatieverslag dat hij naar deze gemeente zendt. We willen er naar gaan luisteren onder het thema Thyatira, waar men de zonde ongemoeid laat. Twee gedachten. In de eerste plaats de valse profetes Izebel. In de tweede plaats de hoogste profeet Jezus. Thyatira, waar men de zonde ongemoeid laat. De valse profetes Izebel en de hoogste profeet Jezus. Jullie jongens en meisjes zullen denk ik in elk geval één inwoner van Thyatira kennen. Wie? Zo vraag je jezelf misschien af. Dan moet je eens proberen goed na te denken. Dan kom je er vast wel op. Het is een vrouw. Ja, Lydia, de purperverkoopster van Thyatira. Zij was in Filippi, zo lezen we in Handelingen 16, was zij onder de predikingen van Paulus tot bekering gekomen. En de Heere, die had haar hart geopend. En ze kwam tot het geloof in de Heere Jezus. Samen met allen die tot haar huis, die tot haar huisgezin behoorden, ging ze deel uitmaken van de gemeente van Christus. Misschien is zij het wel geweest die in Thyatira, toen ze weer thuis kwam van haar reis, heeft verteld over de Heere Jezus en over het evangelie. Want in elk geval is er in deze stad, is er een gemeente van Jezus Christus ontstaan. Het is de vierde gemeente inmiddels die een brief van Christus ontvangt. Het is echter wel een hele andere soort gemeente dan die vorige drie. Deze, we weten nog wel, Efeze, Pergamon en Smyrna, die waren een kerk in een grote en in een belangrijke stad. En elk van die drie steden die streed ook om de positie van de eerste stad van Klein-Azië. Dat kan van Thyatira niet worden gezegd. Alhoewel ze wel de langste brief heeft gekregen, want het is de langste van de zeven, was ze wel de meest onbelangrijke stad van de zeven. En de stad, die lag aan de weg van Pergamum naar Sardis. Precies in een dal dat twee rivieren aan elkaar verbond. En hierdoor kende de stad het huidige Akhisar, dat kende eigenlijk geen natuurlijke verdedigingslinie van een bergketen bijvoorbeeld of van zeewater. Maar die stad die lag daar in dat dal heel open, ja ook voor een overrompelende aanval van de vijand. En daarom was er in Thyatira ook altijd een garnizoen soldaten gelegerd. En die moesten de stad verdedigen en een eventuele vijandelijke doortocht richting Pergamum beletten. Het was een industriestad die vooral bekend stond om haar textielindustrie. Er werd veel handel bedreven in wol. De purperindustrie die floreerde er. En allerlei beroepsgroepen waren er te vinden. Met name linnenwevers, wolwevers, leerlooiers, kopersmeden en pottenbakkers. En het is nou aan de kerk in deze stad dat Jezus een brief stuurt. En net als in de vorige stelt hij zich allereerst aan hen voor. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. De Heer Jezus noemt zich hier dus de Zoon van God. De enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, zo heeft Nicea later beleden. Van hetzelfde wezen met de Vader. Dus die Zoon van God, dat wijst op zijn goddelijke heerlijkheid. Bovendien, zo hebben we het ook gelezen, hij heeft ogen als van een vuurvlam en voeten als blinkend koper. En dat is een beeld dat voor de metaalbewerkers van Thyatira bekend is geweest. Het zijn tekenen van zijn imposante en indrukwekkende verschijning. Voeten als blinkend koper. Nebukadnezar had in zijn droom voeten van ijzer en leem. De Heer Jezus daarentegen heeft voeten van koper. In Thyatira, waar koperzink een specialiteit is, begrijpen ze dat direct. Koper, dat wijst op vastheid. Christus Jezus staat dus stevig, hij staat vast op zijn voeten. Niets en niemand kan hem doen wankelen. Geen vijand is in staat om hem van zijn voetstuk af te stoten. Hij staat vast, stevig, voor eeuwig. Maar daarmee ook zijn kerk. Aangevochten en hoe bestreden ook. Dat is een troost. Bij alles wat er op die kerk afkomt. Van buitenaf, van binnenuit. Voeten van koper. Weet je, als jullie jongens en meisjes op je sokken zouden lopen, of als je open slippers zou dragen, dan kun je heel gemakkelijk stoten. En als iemand dan op je tenen staat, dan voel je dat ook goed. Of als je dan door een struik heen moet lopen, dan prikken die doornen van alle kanten. Maar met schoenen van koper heb je daar geen last van. Dan kom je overal doorheen. Nog sterker, daarmee kan Christus Jezus zijn vijanden vertreden. Hij zet zijn voeten van koper op de nek van zijn vijanden. Hij zal ze plattreden, allen die hem tegenstaan. En zijn voeten, die zullen de vijand verdelgen, zoals een bulldozer puin in stukken rijdt. Hoe vreselijk, als je onder die voeten terecht zal komen. Je zal eronder verpletterd worden. Wat is er daarom nodig om aan zijn voeten terecht te komen? Met gebrokenheid van hart. En met verslagenheid van de geest. Om daar genade te ontvangen. Om daar verzoening te mogen vinden. Bovendien, ogen staat erbij als van een vlam vuur. Dat wijst dus erop dat hij alziende ogen heeft. Want zo'n vuurvlam geeft licht. Dat kunnen we begrijpen als je ergens zit waar het heel donker is. Misschien ook wel in een hele donkere kamer. En als iemand dan een vuurtje aansteekt, dan geeft dat licht. En door dat vuurtje, tot zelfs in de donkerste hoeken van de kamer, komt er licht. En zo zijn nou ook de ogen van de Heere Jezus Christus. Ze verlichten zelfs de donkerste hoeken van het hart. Ze zien overal doorheen. Niets ontgaat hem. Alles merkt hij op. Dwars ziet hij door ons heen. Al wil jij je misschien niet in je hart laten kijken. Hij kijkt er doorheen. En zijn doordringende blik doorboort onze ziel. Wie zal dan niet beschaamd zijn hoofd moeten neerslaan? Want wat is er dan niet veel waarvoor we ons toch zouden moeten wegschamen? Ja toch? Want wat zien zijn ogen dan? In mijn leven, uw leven, jouw leven, hier op Urk, maar ook in Thyatira. Want daar keek hij ook rond. En daar was door Gods genade, was er ook veel goeds te zien. Vers 19. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Eigenlijk geeft de Heer Jezus hier 5 redenen om die gemeente te prijzen. Dat is onderlinge liefde, dat is het eerste wat hij aangeeft. En die dienst, dat wijst eigenlijk op de hulpvaardigheid die men naar elkaar had, die men ook betoonde. Het geloof, dat er ook geloof gevonden werd in de gemeente. En als er over gesproken wordt, moeten we dan ook altijd daarbij denken, dan gaat het ook om het ware geloof. Leidzaamheid, dat wil zeggen, ze kwamen geduldig, kruisdragend achter Christus aan. En er kan zelfs gezegd worden dat er een toename was van dat alles. Want staat er, en dat laatste was meer dan de eerste. Er is dus ook een toename in al die goede dingen waarvoor de Heere Jezus hen prijst. Maar al die lofprijzingen, die vallen uiteindelijk in het niet bij datgene wat de Heere Jezus op hen heeft aan te merken. Want daar wordt de meeste aandacht aan besteed. En dat begint in vers 20. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Weliswaar weinig in getal, maar beslist niet gering van gewicht. Want net als in de vorige 3 gemeenten, merkten de christenen in Thyatira op dat hun christen zijn spanning met zich meebracht. In elk geval op economisch en op sociaal terrein. Want we hebben de vorige keer al iets van gezegd, maar in die dagen was het ook de gewoonte dat elke beroepsgroep een soort vakbond had. Het werd een gilde genoemd. En elke gilde had een beschermheer. Dat was dus een, zeg maar, de god of de godin van die gilde. En bij zo'n lidmaatschap aan zo'n gilde hoorde dan ook dat je meedeed aan die afgodische feesten ter ere van die afgod. En op zulke feesten werd er vlees gegeten dat eerst geofferd was aan de afgod. Er werd gedronken. En ook vonden er seksuele, zedeloze uitspattingen plaats. En dat gaf spanning. Want als christen hoor je daar niet te komen. Als christen kun je daar niet zomaar aan meedoen. Dat gaat lijnrecht in tegen Gods woord. Maar wie niet was aangesloten bij zo'n gilde, die liep het risico dat die geboycott zou worden. Ze kregen dan geen nieuwe opdrachten meer, waardoor ze getroffen zouden worden in hun portemonnee. Want als je geen lid was van die gilde, van zo'n handelsvereniging, dan kon je klandizie ook wel vergeten. Het zakenleven bracht dus eigenlijk met zich mee dat men zich wel moest aansluiten bij zo'n gilde. En dat wist de Satan. En de Satan die speelde daar handig op in. Want ja, als ons brood, ons geld, onze zaak, onze comfort, onze luxe, als dat in gevaar komt, dan zijn we toch sneller bereid om een compromis te sluiten of onze ogen even dicht te knijpen. Want wat moet je nou doen? Ja of nee? Meegaan of weggaan? Hoe lastig kan dat niet zijn? Ach, zo denk je dan misschien, het zijn toch eigenlijk ook maar middelmatige zaken. Een keertje wat ander vlees eten, daar krijg je toch niets van. Een keertje een drankje te veel, zou dat nou echt zonde zijn? En een avondje uitspatting in het vlees, nou, dat betekent dat toch niet meteen dat je dan geen echte christen meer bent. Kijk eens wat breder. Doe niet altijd zo benauwd. Een christen hoeft toch niet altijd een spelbreker te zijn. En daarom, je kan gerust mee met dat bedrijfsuitje. Ook al gebeurt er van alles wat tegen de schrift ingaat. En op een zakenreis hoef je echt niet zo nauw te kijken. En op een studentenvereniging doe je toch gewoon mee met wat alle anderen ook doen. En als jongelui onderling mag je toch best wel eens wat gaan experimenteren. Een compromis met de wereld. Dat was de bedreiging voor de gemeente van Christus in Thyatira. En dat is nog steeds de bedreiging voor de gemeente van Christus. In Efeze waren ze daarin radicaal. Zij gingen niet mee met de wereld. Zij zochten het compromis niet. En de Heere Jezus prees hen daarom. We hebben dat gelezen in Openbaringen 2, vers 6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. In Pergamum lag dat al wat anders. Daar lieten ze toe dat de Nicolaïten onder hen woonden. Want er wordt er gezegd in Openbaring 2, vers 14... dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Alzo hebt gij ook die de lering der Nicolaïten houden. Daar werd het getolereerd dat er gemeenteleden waren die zich lieten meeslepen met die verleidingen en die meededen aan de wereldse levensstijl in die stad. Maar in Thyatira ging het zelfs nog verder. Daar klonk die boodschap zelfs openlijk en luid in de gemeente. Want daar was nog een vrouw, Izebel genoemd. Wie was die vrouw? Zijn verklarers die wijzen op een andere vertaalmogelijkheid. En dan zou er staan dat gij uw vrouw Izebel. In dit geval, als dat waar is, zou het dus gaan om de vrouw van de dominee. De vrouw van de bisschop van de gemeente. Anderen denken dat het gaat om een waarzegster die veel invloed heeft gehad. Ik denk dat we met de meeste verklaarders moeten concluderen dat we haar achtergrond niet precies kennen. We weten alleen de naam die ze draagt. Izebel. Tenminste, zo wordt ze hier genoemd. Waarschijnlijk gaat het hier om een bijnaam. Want Izebel, ja, die kennen we. Uit het Oude Testament. Zoals de vrouw van Agab, de koning over het tienstammenrijk Israël. En deze vrouw Izebel, die zocht toen Gods ware dienstknechten te doden. Ze steunde daarentegen de Baalpriesters. En ze verleidde Israël tot afgodendienst. Dus die naam Izebel, die staat voor verleiding. Voor onzedelijkheid. Ze was een instrument in de hand van de Satan om velen mee te slepen op de weg naar het verderf. En nu was er in Thyatira blijkbaar een vrouw die ze dezelfde naam hebben gegeven als die vrouw in het Oude Testament. Ze noemde zichzelf ook nog eens een profetes. En zij was van mening dat je als christen gerust kon meedoen aan al die gildefeesten. Laten we het maar lezen zoals het daar staat in vers 20. Ik heb weinig dingen tegen u dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Je kon gerust meedoen met die gildefeesten, want een christen staat toch in de vrijheid. Hij is overal vrij van. En een christen kan van het kwaad niet worden aangetast. Ja, als we vers 24 lezen, dan lezen we daaruit eigenlijk dat ze zelfs beweert dat het goed is om de diepten van de Satan te kennen. Zulke Izebels, die zijn er vandaag de dag ook. En ze staan soms zelfs op de kansel. En ze fluisteren het een gemeente in. Ach, wat geeft dat nou? Kan toch gewoon? Waar staat het dat het zonde is? Je mag toch best genieten. Neem het ervan. Profiteer van alles wat het leven je biedt. En de Bijbel die zegt toch zelf dat je alles moet onderzoeken. En zien we dat denken van Izebel niet overal om ons heen. Alles moet maar kunnen. En we moeten niet meer zo benauwd doen. We leven per slot van rekening in de 21ste eeuw. Je kan je toch niet overal weghouden? En vlees en geest, dat mag best wel wat door elkaar heen lopen. God wat en de wereld. Ach, dat moet toch best samen kunnen. En Izebel, ze wist het mooi te brengen. Want ja, als je het kwaad kent, dan alleen kun je het kwaad ook overwinnen. En ze had een bepaalde charismatische begaafdheid. Ze wist anderen mee te slepen. En ze had veel invloed in de gemeente. En ze lieten haar gewoon gaan. Niemand zei er wat van. Ze kon ongemoeid haar gang gaan. En ze had profetenallures. Ze meende zelfs de Heilige Geest aan haar kant te hebben. En ze matigde zichzelf een bepaalde status aan, waardoor ze dit alles leren kon. Want ja, ze zei van zichzelf een profetes te zijn. Zij had dus haar inzichting en haar overtuigingen had ze van God gekregen. Ze deed hoog geestelijk, maar ze handelde puur vleeselijk. Ze zei een profetes te zijn, maar ze leefde naar het vlees. Maar niemand durfde er wat van te zeggen. En allen lieten haar ongemoeid haar gang gaan. Want ja, ze zei toch een profetes te zijn. En ze had haar inzichten toch van de Heere gekregen. En zo beïnvloedde en verleidde ze er velen. Hoe gevaarlijk. De geest voor je karretje spannen om de werken van het vlees te rechtvaardigen. Dat gebeurt nog steeds. Er wordt er gesproken over diepe overtuigingen, over nieuwe inzichten, of geopenbaarde overtuigingen, om uiteindelijk een eigen wil erdoor te drukken. En zo worden heel wat zonden uiteindelijk goed gepraat. Onder een dekmantel van een heel mooi, vroom, geestelijk verhaal. Of met de woorden: ja, maar de Heere, die heeft mij vrede en rust erop gegeven. Of ik voel van binnen in mijn hart dat ik dit van Gods wegen moet doen. Soms worden zelfs Bijbelteksten erbij gehaald. En tranen worden erbij gescheid. Ja, wie durft er dan iets van te zeggen? Want die ander zegt wel dat God hem of haar dat heeft geopenbaard. En vaak weten zulke Izebels velen mee te slepen met hun zwoele, vrome praatjes. Het maakt indruk. Anderen vallen ervoor. En zeker als er een zweem van bevindelijkheid en degelijkheid overheen hangt. Ondertussen is het niet anders om eigen vleeselijke lusten te bevredigen. Maar deze Izebel, ze kreeg alle ruimte in Thyatira. Ze lieten haar ongemoeid haar gang gaan. Niemand hield haar tegen. Niemand? Ja, hij, koning van de kerk, Christus, wel. Dat zien we in onze tweede gedachte. De hoogste profeet Jezus. Want Izebel, die zichzelf had opgeworpen als profetes van Thyatira, die meende dat alles maar moest kunnen. Maar de Heere Jezus, die toch de allerhoogste profeet en leraar is, die denkt daar blijkbaar anders over. En hij waarschuwt er ook tegen. Geen compromis met de wereld, geen compromis met de zonde. Al kost dat je inkomst. Al kom je er dan buiten te staan. Al tel je dat niet meer mee. Ja, meerdere keren heeft Christus haar opgeroepen tot bekering. Vers 21. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Ja, want de Heere Jezus laat niemand zomaar verloren gaan. Hij geeft tijd. Genadetijd. Zo is hij. Wie leeft in de zonde, die reikt hij zijn genadehand. Wie zich bevindt op de weg van de zonde, die wordt door hem geroepen tot bekering. Tot wie afwijkt van zijn woord, klinkt zijn genaderoep. Hoe lang heeft hij al niet tijd gegeven? Kerkelijk, persoonlijk. Vele jaren. Wat is hij langmoedig? Wat is hij goedertieren? Wat is hij vol van geduld? Maar eens houdt dat op en dan trekt hij de grens. Wie willens en wetens Gods lokroep naast zich neer blijft leggen, die krijgt te maken met het gericht van God. En dat blijkt wel bij Isebel. Dan lezen we verder. Vers 22 en 23. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Zo zij zich niet bekeren van hun werk en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoekt. En ik zal u lieden geven en ieder naar uw werken. Ja, Isebel zal getroffen worden met een smartelijk ziekbed. Het bed dat tevoren diende tot haar wellusten, wordt er nu tot haar straf en tot haar verdriet. Omdat ze daarop ligt, getroffen door een ernstige ziekte. En ze zal hevige pijnen lijden, grote verdrukking. En ook haar kinderen die zullen sterven. Ze zullen getroffen worden door een gewelddadige dood. En met die kinderen worden nou niet de natuurlijke nakomelingen van Isebel bedoeld, maar de geestelijke nakomelingen. Dan gaat het om hen die in het spoor van Isebel zijn gegaan. Het zijn dus eigenlijk haar geestelijke nazaten. Want Jezus weet precies wat er leeft in een gemeente. Hij weet wat er leeft in Thyatira. Want hij is immers de kenner der harten en de proever der nieren. Hij weet wat er in hem omgaat. Ja, hij weet wat er in ons omgaat. Onze gezindheid. Uw gemoedsgesteldheid. Jouw begeerte. Het is alles bij hem bekend, want zijn doordringende ogen, ze nemen alles waar. Maar hij weet ook dat ze er zijn in Thyatira die niet meegaan met de leer van Isebel. En hij weet aan de andere kant dat die mensen die wel meegaan met die lering van Isebel, dat ze het ten diepste doen omdat ze geen verdrukkingen willen lijden omwille van de zaak van Christus. En daarom zullen zij getroffen worden door het gericht. Aangrijpen dat orde. Tegelijk laat het zien dat de Heere Jezus wel waakt over zijn gemeente. Hij laat het niet gebeuren dat zijn gemeente wordt losgeweekt van het fundament van het woord van God. verleidende macht die aanwezig zijn in het midden van de gemeente. Die op de gemeente afkomen van buiten. Die moeten worden tegengestaan. Ja, maar hij weet ook dat ze er zijn die zich er afzijdig van houden. Afzijdig van Izebel, afzijdig van de wereld. En hij spreekt ook tot die mensen. En nou, we mogen hopen door Gods genade die er ook in ons midden zitten. Die niet meedoen met die leer van Izebel. En tot hen richt Christus zich. Aan het slot van die brief. Als hij het zegt in vers 24, doch ik zeg u, lieden, en tot de anderen die in Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben. Ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dit, totdat ik zal komen. Ze hebben al zoveel lasten te dragen. Ze worden overal van buiten gesloten. Ze krijgen geen nieuwe opdracht. Ze moeten armoede lijden. Ze verkeren al in zo'n zwaar weer. Meer lasten zal Christus hen niet opleggen. Want hij weet van hun strijd. Hij weet hoe moeilijk het ze hebben in de stad. Ja, hij geeft zijn volk ook nooit meer lasten dan dat ze dragen. Dat is toch een troost. Maar tegelijk die opdracht. Maar hetgeen gij hebt, houd dat. Dus houd vast aan datgene wat je hebt. Nee, niet vanuit een gestold conservatisme, alsof alleen maar het oude goed is. Maar wel omdat hetgeen wat ze hebben ontvangen, omdat dat het zuivere woord van God is. En wie dat kwijtraakt, wie dat loslaat, wie gaat scheuren in de schrift, als het vlees de overhand krijgt boven de geest, waar het compromis met de wereld wordt gezocht, waar elk verschil met de moderne cultuur wordt gladgestreken. En die gaat wel wat missen. Waar het evangelie van het kruis, de liefde tot Christus, de verzoening door zijn bloed, een leven in zijn spoor en het uitzicht op de hemelse heerlijkheid, als dat wordt losgelaten, dan heeft een mens geen grond meer onder zijn voeten. Bedenk dat wel, zo zegt de Heer Jezus. Izebel is niet zo onschuldig als ze lijkt. Vlees en geest, dat kan niet samen, maar dat blijft schuren. Want een leven met God, dat vraagt ook om een breuk met de wereld. En de liefde tot God, dat leidt tot een haat tegen de zonde. Dat kan niet anders. Maar zo zegt de Heer Jezus, wie dan door genade mag vasthouden aan dat onvervalste evangelie, ja, die wacht ook een rijke belofte. Als de Heere Jezus is teruggekomen, dan zullen ze worden verhoogd. Vers 26 en 27. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkers vermorseld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Ja, dan zullen zij die mogen overwinnen, die mogen met Christus dan regeren op zijn troon. En die zullen dan ook delen in de heerschappij die Christus kreeg van zijn vader. Ze zullen met Christus als koningen heersen. En dat is het moment dat de rollen zullen worden omgedraaid. Want dan is het over en uit met de wereld. En Izebel moet dan zwijgen. Voor eeuwig. En de rechterlijke functies die Christus van zijn vader heeft gekregen, die zal hij dan ook delen met de zijnen. Ze zullen dan met Christus mogen oordelen. Zoals Christus dat zelf al had voorzegd. In Matteüs 19. Dat ook gij zult zitten op de 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En dan wijst de Heer Jezus op een ijzeren staf waarmee hij de heidenen, waarmee ze de heidenen zullen hoeden. Als in de Bijbel gesproken wordt over een staf, dan denken we vaak aan een herdenstaf. Of soms een koninklijke scepter. Maar hier gaat het al om een stok. Een stok als een strafmiddel. Zoals de veroordeelden in die dagen stokslagen kregen. Met een stok kun je slaan, met een stok wordt iemand verwond. En nu is het zelfs een ijzeren staf, een ijzeren knot. En wie daarmee geslagen wordt, die zal worden neergeveld. Die zal worden gevloerd. Ja, nog sterker, als pottenbakkersvaten vermorseld. Ja, dat begrepen ze in Thyatira. Dat gebeurde daar wel eens, dat dat aardewerk wat ze daar fabriceerden, dat kapot viel. Als zo'n pottenbakkersvat, als die op de grond viel, spat het uiteen in duizenden stukjes. Zo zal het nu vergaan met de goddeloze, de dag van het oordeel. Die goddeloze die hier heidenen worden genoemd. Die weliswaar behoorden tot de gemeente, maar enkel in naam. Ze zijn slechts heidenen, ongelovigen, vreemd aan de kennis van God, vreemd aan de kennis van Christus. Dat kan dus. Wel tot de gemeente van Christus behoren. Maar Christus niet toebehoren. Onderzoek uzelf. En onderzoek uzelf zeer nauw. Want die vijanden van Christus, die zullen worden verpletterd. Ja, je zal maar zo'n vijand van Christus zijn. Je zal er maar zo'n een zijn die hier bezwijkt voor die dwaalleer van Izebel. Je zal Christus maar hebben laten roepen. Je zal het maar zijn die in zijn of haar leven dat bloed van Christus onrein hebt geacht. Keer op keer, zondag op zondag, jaar in, jaar uit. Voelt u wat dat betekent? Allen die Izebel zijn gevolgd, die zullen vermorseld worden als een pottenbakkersvat. Zo'n kruikje, die schitterend was gemaakt. Een prachtig kunstwerk. Mooi om te zien. Maar het zal in gruzelementen vallen. Er blijft niets van over, helemaal niets. Ineens is het pats. En het is gebroken, vermorseld. En er is niets van over. Zo zal het gaan. Al de vijanden van Christus. Ze zullen vermorseld worden. Vertreden onder zijn voeten. Zijn koperen voeten zullen hen verpletteren. Wie zal dan niet vrezen? Maar wie bij hem horen, die mogen delen in zijn overwinning. Want tot hen zegt hij, in vers 28, en ik zal hem de morgenster geven. Ja, de morgenster, wat een nieuwe dag aankondigt. De nacht is voorbij, de dag is aanstaande. En de belofte van de morgenster, wat er allereerst een belofte is van Christus zelf. De morgenster die het beeld is van Christus, die immers de blinkende morgenster is. Hij die de dageraad is van de verlossing. Hoe is die morgenster al opgegaan in je leven? Is het licht al doorgebroken in uw zondenacht? Is de duisternis van uw zonde en schuld al gebroken? Dat het licht is gaan oprijzen in de donkerheid van uw verlorenheid. Juist in het donker van ons zondaarsbestaan wil die morgenster gaan oprijzen. Waar gevreesd kan worden dat je voor eeuwig in de nacht zou moeten blijven, dan zal die morgenster zich gaan openbaren. Maar is het nou licht geworden in ons leven? Want dat een zegen, als die duisternis is verdreven, als die zonde gerechtigheid is mogen opgaan over onze levensakker. Die morgenster, beeld van Christus allereerst, maar ook beeld dat de dag eraan komt. Het is een vooraankondiging van de nieuwe morgen. En daar leeft toch een volgeling van Christus als het goed ligt ook naartoe. Een ware christen is alles behalve conservatief. Een christen is ook niet iemand van gisteren. Maar een echte christen is iemand van morgen. Want hij is onderweg naar morgen. En hij is deze wereld al ver vooruit. Want hij is onderweg naar die veel betere wereld. O ja, kan het hier wel eens een lijden zijn voor allen die van Christus zijn. Met armoede, ellende en tegenslag. Maar wie overwint, dat wil zeggen, wie door het waarachtige geloof aan hem verbonden mag zijn die overwonnen heeft. Ja, die zal uiteindelijk mogen zien dat hij alles mag ontvangen omdat Christus alles heeft. Daar te komen op die plaats waar geen nacht meer is en waar de zon nooit meer zal ondergaan. Jezus zal die morgenster geven. Maar als u nog uw oor laat hangen aan die zeebel, dan zul je worden vertrapt. En daarom, bedenk dan toch heden wat tot uw vrede dient. En kus toch de zoon vanouds u toegezeid, opdat zijn toorn u op de weg niet zou verdelgen. En hoor dan zijn stem die het zegt, die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Want ze hebben in Thyatire, hebben ze acht te slaan op die hoogste profeet, Jezus Christus. Ze hebben acht te slaan op zijn woord, het profetische woord, dat zeer vast is. Ja, zo acht daarop te slaan, net zo lang totdat die morgenster zal opgegaan zijn in hun hart. Want wie Christus mag kennen, ja, die houdt in deze wereld niets over, maar ontvangt aan het einde alles. Als Isabel met al haar kinderen zal wegzinken in die buitenste duisternis, waar alle verlosten voor eeuwig zullen mogen glanzen en mogen wandelen in het licht van Christus. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo danken wij u voor uw woord. Dat gij in uw langmoedigheid allen die aan de verleiding van Izebel toegeven, nog tijd geeft en roept tot bekering. O geef dat uw roepstem ons toch te sterk wordt, opdat we straks niet eenmaal onder die koperen voeten van Christus verpletterd zouden worden en als een pottenbakkersvat vermorseld zouden worden. Het is nog uw trouw en uw langmoedigheid dat gij ons nog houdt in het heden der genade. O Heere, waar wij zelf die morgensterren niet kunnen pakken, mogen u toch bidden naar uw belofte. U hebt toch beloofd die te willen geven. O maak dan uw woord vast en zeker in ons hart en leven. Ga zo met ons. Het verdere van deze zondag. De kinderen op de zondagschool. Breng vanmiddag ook weer samen in uw huis. Wat verkeerd was, wilt u het genadig vergeven. Wat voor nu was, wilt u het met uw zegen achtervolgen. We mogen toch vragen in de naam van Hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als van koper, maar die ook gewillig en bereid is om uit te delen van wat Hij heeft verworven, opdat het leven mag strekken tot eer van uw grote naam. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen met elkaar uit de 73ste psalm en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt, maar ook vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. Vers 14 van 73. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.